Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Beste luisteraar, u kunt na een actuele agenda en mededelingen luisteren naar Marian Vink en Daan Stremmelaar over het boek Krachtige Mensen in Beweging.
Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom allemaal en fijn dat u weer luistert. Vandaag, er ligt voor mij neus nu een heel imposant, groot, prachtig boek. Het heet Krachtige Mensen in Beweging. En het boek beschrijft de geschiedenis van de patiënten- en cliëntenbeweging in Amsterdam. En aan tafel zit Marian Vink, de hoofdauteur van het boek. Zij is sociologe en onderzoekster bij het Patiënten-Consumentenplatform en het Cliëntenbelang. En ook Daan Stremmelaar, je hebt meegeschreven aan het boek. 1 hoofdstuk moet ik zeggen, anders dan zijn de verhoudingen meteen scheef aan het begin van het gesprek. Dat moet niet. Jij bent historicus en pedagoog en ook beleidsmedewerker bij Cliëntenbelang. En buiten promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis in Leiden. Dit boek is 2 weken geleden, is 2 weken geleden in de Vondelkerk feestelijk aangeboden. En ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. Het is heel nauwgezet, heel gedetailleerd. Mensen aan het woord gelaten. Prachtig boek, daar gaan we het zo over hebben. Ik zou zeggen, eerst maar eens eventjes muziek.
Thank you.
arm van, hè, The Circle of Life uit de film The Lion King. En ook tijdens dit lied is dan te zien hoe dat leeuwenbabytje Simba wordt gepresenteerd aan de dieren van het koninkrijk. En The Wheel of Fortune. Ja, we kunnen heel veel geluk hebben en pech onderweg, maar daar gaan we het straks in de gesprekken met de auteurs van Krachtige Mensen in Beweging over hebben.
Agenda en mededelingen van donderdag 7 december 2023. Agenda. Air in Zuidoost. De tentoonstelling Air in Zuidoost, hashtag 2023, laat werken zien van nationale en internationale kunstenaars. Ze hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan Bijlm Air, het Artist in Residence programma van Centrum Beeldende Kunst CBK Zuidoost. Zij maakten nieuw werk dat reflecteert op het stadsdeel. De expositie maakt duidelijk dat de samenleving van Zuidoost kunstenaars telkens weer op een bijzondere manier weet te inspireren. De opening is vandaag en de expo is tot 3 februari te bezoeken in het CBK Anton de Komplein nummer 120. Jong en arbeidsongeschikt. Jongvolwassenen met een beperking of een aandoening komen problemen tegen om aan het werk te komen. Hun bestaanszekerheid staat onder druk, maar er is nu geen duidelijk toekomstperspectief. Wat kan er anders en wat moet er beter? Wat is er nu al mogelijk en welke oplossingen zijn er voor deze specifieke groep? Kom vanavond om 8 uur naar Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 en de toegang is gratis. Het programma is ook online te volgen. Ga voor de gasten en reserveringen naar www.dezwijger.nl/agenda. Ouderen centraal in Nationale Denktank 2023. Ook in Pakhuis de Zwijger. Op 12 december om 3 uur in de middag over ouderen. Hoe kunnen ouderen in de vergrijzingsgolf betekenisvol ouder worden en hoe ziet een inclusieve samenleving er voor ouderen uit? 20 deelnemers van de Nationale Denktank 2023 presenteren hun oplossingen voor dit vraagstuk. Creatieve, verrassende en concrete oplossingen waarmee Nederland meteen aan de slag kan. En de Nationale Denktank ontvangt het hele netwerk. Bevlogen mensen die samen het verschil kunnen en willen maken. Ga naar de website van het Pakhuis en meld u aan. De middag is gratis en ook online te volgen. Infopunt Duurzaamheid Jungle. Het kennis- en informatiecentrum van de Jungle houdt elke vrijdag een spreekuur van 11 uur tot 1 uur in het Afvalpaleis. Hier kunt u terecht voor onafhankelijk advies op het gebied van duurzaamheid. Vragen over energietransitie, aardgasvrij, klimaatverandering, aanpassen van uw woning, gezonde voeding, hergebruik en dergelijke. Stelt u bij het infopunt. Kom naar het spreekuur. Het afvalpaleis / weggeefwinkel vindt u in de Dapperstraat 76-82 in Oud-Oost. Mededelingen. Toneelstuk Leven na de schok. Morgen 8 december kunt u in het Huis van de Wijk in Buitenveldert naar een korte toneelstuk Leven na de schok komen kijken. De voorstelling is gemaakt door mensen met een niet aangeboren hersenletsel, NHA, en hun naasten. Na afloop van de voorstelling gaan de bezoekers met elkaar in gesprek onder leiding van het platform Mantelzorg Amsterdam, onderdeel van Cliëntenbelang Amsterdam. Met de bezoekers wordt verkend wat het toneelstuk bij hen teweeg brengt. Er is een sociaal werker aanwezig om eventuele nazorg te bieden en mensen door te verwijzen. U bent van 3 tot 5 uur van hartelijk welkom in de Arend Jansz. Ernststraat nummer 112 in Buitenveldert. De toegang is €2,50. Wel reserveren bij Nicole Kenter en n.kenter@soosamsterdam.nl. Ombudsman op YouTube. Op YouTube vindt u filmpjes over de Ombudsman Metropool Amsterdam. Maar wist u ook dat de organisatie op YouTube een eigen kanaal heeft? U kunt met 1 klik gratis abonnee worden. U vindt er optredens in de media en zelf opgenomen filmpjes van Younes Ramlal over bijvoorbeeld de ambulance of de ambtenarij. Ga naar YouTube en typ Ombudsman Metropool Amsterdam in en luister. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 7 december 2023. Terug naar Olga.
Marjan Vink zit aan tafel en Daan, zeg ik het goed? Daan Stremmelaar.
Ja.
Beide hebben heel hard gewerkt om alle gegevens die verzameld zijn in een heel goed leesbaar boek te krijgen. met name Marjan, het is jou, eigenlijk jouw onderzoek. Je kan er bijna, wat mij betreft, ben je gewoon gepromoveerd vandaag, hoor. Je hoeft niet eens langs de hoogleraar in Leiden. Ik ben diep onder de indruk. Zoveel feiten, maar ook zo recht doen aan de geschiedenis en aan alle bewegingen en activisten van al die mensen. Maar ook wat Daan terecht zei, het is natuurlijk uiteindelijk vaak vanuit individuen begonnen dat er een zuil kwam of een patiëntenvereniging of een cliëntenvereniging. En jullie hebben samengewerkt met een klankbordgroep. Dus misschien kan je daar iets over zeggen. Maar Jan, vertel eerst even 2 weken geleden, Vondelkerk.
Ja.
Dat lag het boek op grote stapels.
Ja.
Hoe was dat? Hoe voelde dat op dat moment, dat het daar eindelijk lag en geboren werd?
Nou ja, fantastisch natuurlijk. En er waren ook ruim 100 mensen, dus dat was ook ontzettend goed. En ja, ik vond het gewoon echt heel leuk dat al die mensen waren gekomen om te luisteren naar waar het boek over ging. En ja.
Want je hebt natuurlijk heel veel, behalve met mensen gesproken, al heel veel alleen in een kamer achter een computer al die gegevens moeten verzamelen.
Ja. Ik heb iets van 100 mensen geïnterviewd. Ruim 100 mensen. En dat kwam omdat ik was ooit begonnen. Heb ooit het voorstel gedaan om. Laat ik het anders zeggen.
Ja.
Er was op een gegeven moment werd de vraag gesteld: wat zijn je dromen als het gaat om je werk? En toen was mijn droom was het in kaart brengen van de geschiedenis van de patiënt en de cliëntenbeweging. En dat kwam omdat er zijn zoveel mensen actief geweest in die patiënten- en cliëntenbeweging.
Duizenden, hè?
En die hebben de stad mede vorm gegeven. Het is gewoon onderdeel van de sociale geschiedenis van de stad.
Ja.
Dus ik vond dat die mensen recht gedaan moest worden. En dat er een boek moest komen. Ik had niet van tevoren bedacht dat het zo uitgebreid zou zijn, eerlijk gezegd.
Maar ook een hoofdpijnboek, denk ik, hè? Voordat je alles op een rijtje hebt.
Ja, het is veel werk geweest om alles op een rijtje te krijgen, inderdaad. Maar wat op een gegeven moment ga je beginnen met interviewen. En wat er dan gebeurt, is dat je denkt van, oh ja, maar daar moet ik ook meer over weten. Dus dat het zich steeds meer uitbreidt in feite.
Ja.
En of dat mensen zeggen van, nou, je moet die ook interviewen. En zo ben ik uiteindelijk op die ruim 100 mensen gekomen.
Die heb je alle 100 geïnterviewd.
En het waren allemaal mensen die op een of andere manier actief betrokken zijn geweest bij de patiënt- en de cliëntbeweging. Dus mensen uit die met een fysieke beperking, ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen, dak- en thuislozen, mensen uit de GGZ, ouderen.
Hoe ben je dat hele landschap ingedoken? Want het is natuurlijk zo divers.
Ja.
Hoe ben je dat gaan doen?
Uiteindelijk, kijk, ik werkte zelf bij Cliëntenbelang Amsterdam. En daar waren al die doelgroepen vertegenwoordigd. Dus ik vond ook dat al die doelgroepen ook in het boek naar voren moesten komen, eerlijk gezegd. Dus toen ben ik gaan zoeken van wie is nou aanspreekpunt voor mij om een interview te doen. En ik ben ook literatuur gaan zoeken. Ik ben van alles gaan lezen erover. Nou ja, en zo ben ik uiteindelijk tot dit boek gekomen, zeg maar.
Ja, die klankbordgroep, wie zaten daarin?
Ja, de klankbordgroep, dat was een groep mensen. Dat waren, er was iemand met vanuit de GGZ. Er was iemand met een lichamelijke beperking. Er was een oudere bij. Er waren allerlei, was een diverse groep mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij de patiënt- en de cliëntenbeweging. En die eigenlijk meekeken van bij ieder hoofdstuk, van hoe het hoofdstuk in elkaar zat, of het voldoende duidelijk was, of hoe het was geschreven, noem maar op.
Ja.
Dus die klankbordgroep die heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek.
Ja.
En die bestond uit, denk ik, met mij en met Daan mee uit 8 personen.
Ja, en waar waren zij vertegenwoordigers van? Kan je even zeggen
welke
zeil?
Nou, het was dus iemand met een lichamelijke beperking die in het verleden een beleidsmedewerker was geweest bij een van de organisaties die voor dat cliëntenbelang bestond, zeg maar, de SCHOA. Er was iemand die vanuit de cliëntenbeweging in de GGZ in die klankbordgroep zat, die vroeger actief was geweest ook. De directeur van Cliëntenbelang zat erin, Daan en ik natuurlijk. Er zat een ouder in die jarenlang actief is geweest bij de ANBO. Dat is een oudere organisatie. Even kijken, er was iemand die actief, ook vanuit de GGZ, nog iemand die nog actief is in de GGZ cliëntenbeweging. Even kijken, misschien
maar eigenlijk
iemand.
Allemaal,
iemand vanuit de chronisch zieken,
Maar heel diverse pluimage,
ja,
hè?
Zeker.
Dus eigenlijk dus verschillende bloedgroepen, zou ik maar zeggen.
Ja,
want
dat
iemand
was ook
in de somatische kant heeft natuurlijk een hele andere geschiedenis dan iemand in de GGZ die al heel vroeg op de barricade stond, hè?
Klopt, ja.
Kan je daar iets over zeggen, hoe dat zich verhoudt tot elkaar?
Nou, als je gaat kijken naar naar de geschiedenis van de GGZ-cliëntbeweging, die is denk ik vooral ontstaan in de jaren 70. En die verzetten zich aanvankelijk heel erg tegen de grote psychiatrische instellingen.
Dat was
tegen
de antipsychiatrie.
De antipsychiatrie. En ja. tegen de behandelingen die daar plaatsvonden. Er was dwang, er was gedwongen medicatie, er was opsluiten. Daar was het verzet in eerste instantie tegen. En die mensen die hebben zich georganiseerd in. In de cliëntenbond onder andere en in Amsterdam ook in het platform GGZ. En die wilden eigenlijk een hele andere vorm van psychiatrie.
Ja.
En in eerste instantie was de GGZ-cliëntenbeweging ook heel activistisch.
Ja.
En er was ook een groep die wat meer overleg wilde, maar het activisme stond denk ik in de 70 en 80 jaar heel erg voorop.
Wie is van Houten, van Jan
ja,
van Drennen.
Ja, dat was toen ook uitgekomen, dat boek inderdaad. Ja. Ja. En ze waren heel erg geïnspireerd door de psychiatrie in Italië, waar de instellingen sloten op dat moment. En dat wilden ze eigenlijk in Nederland ook. En ze wilden een goede ambulante zorg in Amsterdam.
Ja, maar het heeft wel tot een revolutie toen geleid, hè? Want het Dennendal is gesloten.
Dennendal was verstandelijke beperking, ja, dus dat ja. is niet dus psychiatrie echt.
Nee, maar het maakt mij heel erg dat die nog opgesloten zaten vroeger, hè? Met name bijvoorbeeld de verstandelijk gehandicapten.
Ja, die zaten, nou ja, niet alleen verstandelijk gehandicapten, maar ook mensen met een lichamelijke beperking. Die werden vaak in grote instituten buiten de stad opgesloten, zeg ik maar. En, want het idee was licht en ruimte en rust. En, maar ja, ze waren ook uit het straatbeeld, hè? Ik kan er natuurlijk op twee manieren naar kijken.
Ja.
En uiteindelijk wilden mensen dat. Was daar verzet tegen, omdat er werd gezegd dat mensen daar in die grote instituten niet meer tot hun recht kwamen. Dat ze hospitaliseerden, inderdaad. Ja.
Ja. En, ja. Ja. Dan neemt als het ware, dan neemt het instituut een soort persoonlijkheid aan waar jij je aan moet onderwerpen.
Ja.
Zoiets, meneer Goffman heette die.
Ja, Goffman, ja.
Ja. Ja.
Misschien dan wel leuk even te noemen, Olga, als we het hebben over Dennendal.
Ja.
Er was dus een beweging die heette Nieuw Dennendal. En daar waren mensen ontzettend actief in, waaronder Marian zelf. En een van de hoogtepunten vind ik uit de geschiedenis, dat is een clipje. En er wordt Marian weggesleept door de politie. De ontruiming van Nieuw Dennendal.
Wauw. Oh.
Als je dat nou gaat noemen.
Ja, dat is toch ontzettend leuk, want hier zit een keurige onderzoekster. Die gewoon lekker activist was, toch?
Ja, ja, zeker.
Leuk dat je dat even noemt, ja. Ja, maar die tijd en die beweging, zeg je, dat is eigenlijk de impuls geweest voor heel veel andere emancipatiebewegingen.
Ja, maar je moet je bedenken dat vanuit het activisme zijn uiteindelijk allerlei overleggen ontstaan. En wat je hebt gezien is dat in de, zeg maar, 90e jaren is dat activisme eigenlijk helemaal verdwenen. En dan zie je dat alles overleg is geworden. En naarmate de tijd vorderde, werd dat meer en meer. En was er alleen nog maar overleg in feite.
Ja.
En dat zie je nu nog steeds.
Ja. Ja. En dat vind jij? Wat vind jij daarvan?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat je in allerlei overleggen zit. Maar ik denk dat inmiddels ook wel de situatie zo is dat je moet gaan kijken of dat nou je enige strategie moet zijn.
Ja.
Of je niet veel meer ook wat activistischer moet zijn. Hè? Als bijvoorbeeld als je denkt dat. Dat er al 50 jaar overleg met het GVB wordt gevoerd. En dat het GVB nog in staat is om als er nieuwe trams komen, niet toegankelijke trams te kopen. Goh. Nou, dan denk ik, dan moet je dat niet accepteren meer.
Gewoon systemisch doof, toch?
Ja.
Eigenlijk wel. Marjan, voordat we verder losbarsten. Even muziek. People help the people. Maar ja, nu is de technicus even vertrokken, dus wij gaan even door. Marjan, dus jij was zelf oorspronkelijk een activist. En uiteindelijk heeft zich dat langzaam geëvolueerd naar onderzoekster zijn en met een heel gedegen werk tevoorschijn komen.
Ja, ja.
En ik denk dat nu de muziek dan wel komt. Michiel?
Weak and drunken hearts, guess he kissed the girl.
Help the People. Birdie. Ja, prachtige muziek van de Engelse Jasmine van den Bogaarde. Die won in 2008 op 12-jarige leeftijd tijdens een bekende Britse wedstrijd dit lied. En dat werd tevens een debuutalbum in 2011. People Help the People, daar gaat het eigenlijk ook in deze uitzending om. En eigenlijk, Marjan, jij houdt een heel sterk bij door voordat het uiteindelijk allemaal begonnen is met individuele acties.
En nou, natuurlijk, ook.
Ja, ook. Maar dat is een hele sterke
als het
pijn.
Nodig is, ja. Ja. Ja.
En dan word je langzaam ook mede gestimuleerd door Daan. Dan komt het oude activisme, wordt ook even weer aan deze tafel voelbaar zichtbaar. Daan, goed dat je dat even deed. Jij bent historicus. Wat was jouw aandeel in het boek? Hoofdstuk 2, hè? Dat weet ik. Mag ik vertellen? Wat was het belang van hoofdstuk 2? Ja.
Een beetje de historische context willen schetsen. Dus het boek gaat vooral over de laatste 50 jaar.
In Amsterdam?
Ja, en toen heeft die beweging echt vlucht genomen. En dan kan je ook echt spreken van een beweging. Alleen je ziet dat daar al veel eerder de wortels, noem ik dat, zijn terug te vinden. Dus en dat vond ik zelf ook heel mooi om te ontdekken. Ik heb onder andere onderzoek gedaan in het IISG, dus het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En ook vooral gezocht op allerlei blaadjes en afbeeldingen en dergelijke. Want je ziet al aan het einde van de 19e eeuw dat mensen ontzettend actief zijn om zich sterk te maken voor een heel scala aan doelgroepen. Als je een sociale kaart uit die tijd ziet, nou, mensen klagen vaak dat het in Amsterdam niet meer te volgen is wat er allemaal is in organisaties. Maar die gids van destijds was net zo dik. Maar dat betekent voor mij gewoon dat er ontzettend veel mensen toen heel
kan
vaak...
Kan je het een beetje schetsen? Over welke, waar ging dat dan over? Welke levensgebieden of welke aandoeningen of kwetsbaarheden? Hoe moeten we dat zien?
Ja, toen heette het vaak onder andere namen, maar het ging vaak over gebrekkigen. Dus het ging heel maar gebrekkig was je, kon je zijn vanwege een lichamelijke beperking of een ziekte. Of vanwege ernstige armoede of omdat je bijvoorbeeld vroeg een kind had gekregen. Kon op allerlei manieren, je kon vrij snel kon je aan de verkeerde kant van de streep komen te staan.
En dan viel je buiten de maatschappij, want dat is ook een rode draad in het onderzoek van Marjan. Maar dan viel je eigenlijk buiten de gewone burgerij, je kon niet echt meedoen. Het zij door je handicap, het zij door je armoede, het zij doordat je te jong moeder was, TBC had, weet ik veel.
Ja, en wat denk ik wel echt een groot verschil is met nu, dat is wat er onmiddellijk optrad was armoede. Dus zodra je zeg maar niet meer volwaardig kon meedraaien, was je veel sneller aangewezen op hulp van anderen.
En waar bestond die dan meestal uit, die hulp?
Ja, en dat was ontzettend veel verenigingen vooral werden opgetuigd. Heel vaak vanuit religieuze grondslag, maar niet altijd. Ook gewoon soms buurten of mensen vanuit de arbeidersbeweging.
Coöperaties al, hè, of niet?
Ja, had je ook al. Dus mensen kwamen op allerlei manieren in actie om armen te hulp te staan. En dat deden ze vaak, net als nu, nog vaak per doelgroep. Dus je had verenigingen specifiek voor arme vrijgezellen of voor arme ouderen of voor moeders die jong zwanger waren geraakt of voor mensen die doof of blind of een ander mankement hadden.
Ja.
En
ik zag op de Transvaalplein, daar hangen al die borden aan de huizen. Daar is een hele Joodse geschiedenis. Maar als je ziet hoe daar begin van de 20e eeuw, hoe dat buiten gewoon allemaal georganiseerd was. Coöperaties voor van alles en nog wat. Iedere week een dubbeltje bijleggen. En nou, je was bijna van wieg tot graf verzekerd. Dat is een beetje overdreven. Daarna ging het allemaal mis in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was
toen je had ook veel dus Joodse welzijnsorganisaties
heel veel, hè?
Actief.
Ja. Ja, ja,
zeker.
En is het zo dat we dat na de Tweede Wereldoorlog er een enorme, met Drees, dat er toen eigenlijk een enorme opbloei, door de opbloei van de welvaart, heel veel verandering kwam al?
Ja, ik denk het belangrijkste verschil is dat de overheid is heel veel van die zorg voor armen en burgers die extra hulp nodig hadden, hebben ze die overgenomen. Nou, aan de hand van heel veel wetgeving. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benadrukken dat die wetgeving en dat de overheid dat is gaan doen, dat is echt gekomen doordat heel veel mensen zich daar sterk voor hebben gemaakt. Ja, individueel en vaak met groepen. Er is eindeloos veel gelobbyd bij gemeenten en in Den Haag en bij de provincies om iets te doen voor mensen in nood. En dat heeft uiteindelijk goed gewerkt.
En hoeveel wetten zijn er toen? De armoedewet, hè? De woningwet, het kiesrecht voor vrouwen, het kinderarbeidwet. Wat hadden we nog meer voor wetten die uiteindelijk ook een opstootje gaven om...
Nou, ik denk inderdaad, ik heb er geloof ik iets van 12 opgesomd in een bestek van misschien 20 jaar alles bij elkaar. En dat schreef gewoon toch wel een metamorfose gegeven.
En waar kwam die drijfveer, die drang vandaan? Was het ook omdat het echt
pure noodzaak was allemaal. Dat mensen er ook slecht aan toe waren. Ja, natuurlijk door die fabrieken.
Ik denk de belangrijkste impuls is geweest de crisisjaren in de jaren 30. En toen heeft van links naar rechts heeft iedereen gedacht, dit willen we nooit meer. Ja. En omdat er toen al echt ontzettend veel burgers en verenigingen actief waren, is dat op het moment dat er meer geld beschikbaar kwam, is men ook heel gauw overgegaan tot allerlei landelijke wetgeving. Ja. Maar de lobby daarvoor is al veel ouder. Die zie je eigenlijk al vanaf het begin van de 20e eeuw dat daarvoor gelobbyd werd. Ja. Maar de politieke wil was er nog niet direct. En ook niet onbelangrijk. Er moet ook wel geld voor zijn om dat allemaal te kunnen uitvoeren.
Dus ook de toename van welvaart helpt, is ook een soort matje, een soort steun om activistisch te worden. Want vanuit het niks en honger kom je niet tot activisme, lijkt me. Toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik denk omgekeerd. Ik denk dat er is, activisme is absoluut nodig. Maar om echt iets structureel dan op te lossen, daarvoor heb je vaak politieke wil, maar ook geld nodig.
Ja. Dat is en wat trof jou het meeste in wat jij onderzocht? Wat heeft jou persoonlijk geraakt als je zo die geschiedenis... Wat was voor jou een iets nieuws of een aha-erlebnis dat je denkt, wauw, zo heb ik het nog nooit.
Nou, omdat ik ben zelf van na de oorlog, dus ik ben ook wel erg opgegroeid met dat de overheid heel veel doet, maar ook heel veel niet doet. En dat je ook boos bent op de overheid over wat ze niet doen en de dingen die je verbeterd wil zien via de politiek. Maar dat zeker voor de Eerste Wereldoorlog, dat je gewoon ziet dat alles neerkwam op het particuliere initiatief van mensen. En dat vind ik echt wel heel erg indrukwekkend. Hoeveel mensen en de samenleving zelf voor elkaar hebben gekregen. Was uit nood geboren, want de overheid deed het niet. Maar dat vind ik een heel belangrijke les uit de geschiedenis. Dat we, ik bedoel, de overheid kan en moet ook veel doen. Maar dat wil ontslaat onszelf niet van de plicht om ook zoveel mogelijk
is dat,
proberen
wat
te
we
doen.
Nu ook zien als er een ramp gebeurt ergens op de wereld, dat dan toch de burgers wakker worden en eigenlijk meteen de handen uit de mouwen steken en daarna ze wel weer naar binnen doen als de overheid weer een stukje overneemt. Is dat iets van alle tijden, dat mensen toch vanuit hun compassie met de medemens actief worden, zoiets?
Ja, dat hoop ik wel. Ja, de schaduwzijde is natuurlijk ook dat mensen elkaar de meest vreselijke dingen aandoen. Maar goed, dat zie je nu ook tijdens de Oekraïne-oorlog. Het brengt ook veel goeds in de mens naar boven, gelukkig.
Ja, ja.
Maar het is helaas wel nodig. Liever zou je dat... Ik bedoel, om egoïstisch te kunnen zijn, dat kan ook als het mogelijk is vanuit een zekere luxe.
Ja, ja. En hoe was jouw aanloop zeg maar naar dat boek? Wat was voor jou de bijdrage aan het boek? Dat je zegt, nou, dat is wel van belang, dat moet erin.
Ja, ik denk de historische context eromheen. Dus de aanloop ernaartoe is denk ik belangrijk. Maar ook hoe je al die verschillende bewegingen en meningen, hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus ik heb er,
cacophonie waar die nou uiteindelijk één lied moet worden.
Ja,
zo.
Ik heb er drie lijnen uitgehaald. Eentje is van de emancipatiebeweging. En dat is ontzettend lange ontwikkeling. Heel veel groepen hebben zich in Nederland en de Nederlanden daarvoor nog geprobeerd te emanciperen. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. En de andere is de tegenbeweging. Dat past echt heel erg bij de jaren 60 en 70, die Marian ook net schetste.
Daar maar dan bedoel jij het activisme?
Precies. Dat je wil verzetten tegen bijvoorbeeld tegen de heersen, medisch model of zoiets dergelijks.
Ja.
En een volgende beweging is de democratisering. En die is ook vooral vanaf de jaren 60 opgetreden.
En die drie gaan dan hand in hand? Of die drie lijnen? Of is dat verschillende momenten in de tijd?
Nou, je ziet, ik denk wel, je ziet ze alle drie nog steeds optreden. Ik denk net wat Marian zegt, nu zie je heel veel als gevolg van democratisering. Dus cliënten en patiënten zitten op heel veel plekken aan tafel. Dus een soort poldermodel. Je zou kunnen zeggen dat is een vrucht van de verdergaande democratisering. Maar daarnaast heb je ook nog steeds de tegenstemmen nodig en het activisme nodig. Omdat je aan tafel zitten wil nog niet per se zeggen dat er iets verandert. Ja, en dat er ook daadwerkelijk iets verandert.
Dat er naar je geluisterd wordt.
En dan heb je af en toe echt een activist nodig of een tegenstem die zegt van, we doen hartstikke ons best misschien, maar er verandert niks. En waar we nu zitten, dat willen we niet. Er moet nog ontzettend veel verbeteren.
Ja. En in die interviews, wat vond jij het meest aangrijpende interview? Kan je nog eentje herinneren dat je denkt, nou, dat was voor mij zo'n eye-opener?
Nou, ik denk dat Marian daar meer over kan zeggen. Want ik heb maar twee interviews gedaan op de 100. Wat ik wel wil zeggen, en dat vind ik echt bewonderenswaardig, is dat je in het boek echt de stem van die mensen uit die meer dan 100 interviews hoort. Ja. Terwijl Marian is zelf eigenlijk activist. In hart en nieren, heeft een heel sterke mening.
Ze kijkt heel boos nu, maar.
Maar ze is er wel in geslaagd om echt gewoon al die stemmen een plek te geven in het boek. En zichzelf daarin, Het is meer een soort instrument geweest dan dat je haar mening hoort. En dat vind ik echt heel erg knap.
Nou, wat vind je daarvan?
Ja, kijk, je kan zeggen activist in hart en nieren. Maar ik ben ook wel iemand die gewoon van bovenaf kan kijken wat er gebeurt. En niet alleen maar, zeg maar, het activisme wil omarmen. Ik zei net ook al dat ik het ook goed vind dat mensen om tafel zitten. Dat vind ik heel belangrijk eigenlijk. Ja. Dus,
En dat gebeurt ook. Maar zeker. Ook gehoord.
Zeker. En wat Daan zegt, dat je om tafel zit, betekent niet altijd dat er ook gebeurt wat jij wil. Nou, dan moet je kijken of je andere instrumenten in moet zetten.
Ja. Ja. Kan je nog iets vertellen over, dat heb je ook genoemd, dat ik heel interessant vind, dat sommigen vochten voor een identiteit en anderen meer voor burgerschap. Kun je daar iets over zeggen?
Wat je ziet in de geschiedenis van de patiënt- en de cliëntenbeweging is dat er dat met name verschillende groepen een eigen identiteit probeerden te bevechten, zeg maar. Enerzijds had je de lichamelijk gehandicapten.
En wie waren dat, lichamelijk gehandicapten? Wie zijn dat?
Mensen die op een of andere manier die een lichamelijke beperking hebben en die in een rolstoel zitten of wat dan ook. Maar mensen die op een of andere manier aanlopen tegen dat ze niet maatschappelijk kunnen meedoen, omdat allerlei voorzieningen er niet zijn.
Ja.
Omdat de stad niet toegankelijk is, omdat het openbaar vervoer niet toegankelijk is, noem maar op. Nou, die mensen met een lichamelijke beperking, die zetten zich heel erg af tegen het idee dat zij zorg nodig hebben en dat ze ziek zijn. Dat willen zij per se niet. Zij willen gezien worden als burgers.
Ja, dus die vechten echt voor dat burgerschap.
Die vechten voor burgerschap en voor participatie.
Ja.
Anderzijds had je de chronisch zieken, die veel meer vanuit de patiëntenidentiteit.
Die willen goede zorg, goed gehoord worden door de dokter.
Die willen goede medicatie. Dat is hun belang. Ja. En die werken bijvoorbeeld ook wel samen, zeker landelijk, ook wel samen met de farmaceutische industrie of met specialistenverenigingen of noem maar op. Dus die hebben een heel ander perspectief.
Maar dat gaat niet over burgerschap, maar dat gaat dan over...
Ja, dat gaat over goede zorg.
Ja, goede zorg.
Ja.
En welke groep?
Sorry. En daarnaast, maar ook bijvoorbeeld binnen de ouderen heb je ook een discussie. Zeker bij de cliëntenbelang Amsterdam heeft heel erg gespeeld. Op wie moet cliëntenbelang Amsterdam zich richten? Moet hij zich richten op de kwetsbare ouderen? Mensen die zorg nodig hebben? Of moet hij zich richten op de vitale ouderen? Voor wie participatie belangrijk is? Dus je ziet die strijd op meerdere fronten terugkomen.
Ja.
En binnen de GGZ-cliëntenbeweging zag je bijvoorbeeld ook een strijd tussen wie is nou de echte cliënt? Ja, bijvoorbeeld, mag je lid worden van de cliëntenbond als je niet opgenomen bent geweest? Of moet je opgenomen zijn geweest? Dat waren strijdpunten in de 70 jaar die een grote rol speelden.
Had dat met koekverdelen te maken?
Natuurlijk speelt dat zeker ook een rol. Maar het had ook te maken met de visie van hoe je... Nou, wat ik zei, wie de echte cliënt is.
Ja.
Je had mensen die zich afzetten tegen het platform GGZ, wat toentertijd een grote rol speelde. Omdat daar niet alleen patiënten en cliënten een rol speelden, maar ook mensen die bevlogen waren en die vonden dat de psychiatrie veranderd moest worden. Die zelf geen GGZ-ervaring hadden.
En waarom is kwetsbare ouderen en niet kwetsbare ouderen een tegenstelling? Er zijn toch twee verschillende groepen, zou je kunnen zeggen?
Nou ja, maar de vraag is, kijk, cliëntenbelang Amsterdam die richt zich vooral op de kwetsbare ouderen. En dat is de vitale ouderen die zetten zich daartegen af. Want die vinden dat cliëntenbelang Amsterdam zich op alle ouderen moet richten.
Ja, ja. Maar dan gaat het over age-friendly city.
Ja, bijvoorbeeld. En cliëntenbelang Amsterdam zegt van de vitale ouderen kunnen zichzelf best goed redden. Laten ons vooral voor de kwetsbare ouderen zorgen. Nou, daar zijn dus grote meningsverschillen over.
Ja, kan me voorstellen. Als het weer gaat over wonen en toegang.
Ja, voorbeeld.
Beschikbaarheid van woningen. Dan kom je toch bij een heel groot vraagstuk in Amsterdam. Nou, even weer een klein muziekje. En dan gaan we straks door op de inhoud van jouw prachtige boek.
Warmte om me heen. En wat ik mis. altijd rozengeur. Geluk dat staat niet altijd voor je deur. En als het dan met jou een keer niet gaat, geef ik je moed, dat doet je goed. Het is nooit te laat, door dik en dun. Als heel mijn wereld zou vergaan, zou ik nog altijd naast je staan. Ik laat je nooit meer gaan, oh, oh, oh. Door dik en dun. Als jij en ik nog samen zijn,
dik en dun. Ja, soms gaat het niet en voel ik me alleen. En verlang ik naar wat warmte om me heen. En wat ik mis, ben jij die met me praat. Je geeft me moed, dat doet me goed. Het is nooit te laat. Ja, het gaat ook allemaal over dik en dun, hè Marjan? Door dik en dun met elkaar optrekken. Wat mij opviel in het boek, ik moet zeggen, ik moest echt mijn hoofd erbij houden, want het is zo gedetailleerd en zo nauwkeurig. En zo goed daardoor. We hadden eerst alle zuilen. Hè? Mijn moeder kreeg vroeger hulp van het wit-gele kruis. En bij de buurvrouw kwam het groene kruis. En bij de andere buurvrouw kwam het rode kruis. En het paarse kruis. Het was allemaal verzuild. Hè? Afhankelijk van de religie die je had. Maar het lijkt net alsof... dat is dan verdwenen. Hè? Door de democratisering. Maar er zijn alsof er allemaal nieuwe zuilen zijn ontstaan. Hè? Lichamelijke handicap of chronische ziekte is toch heel wat anders dan GGZ. En weer heel wat anders dan LVB. En weer, nou... Dus heb jij dat ook gezien in je boek, dat er een soort van verzuiling was van, ja, afhankelijk van hoe kwetsbaar en waar je kwetsbaar was, dat zich daar een huis
vormde? Zeker.
En gingen die huizen dan wel samenwerken?
Ja, nou, het is misschien wel goed, kijk, dat GGZ-cliënten en mensen met een lichamelijke beperking, of al die doelgroepen, dat die, voor, die hebben allemaal andere belangen waar ze voor op kunnen komen. Voor de GGZ gaat het over dwang en drang en noem maar bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En voor mensen met een lichamelijke beperking gaat het over toegankelijke trams. Dus dat zijn, ze hebben ieder hun eigen
specifieke,
maar er zijn ook een aantal gezamenlijke problemen. Bijvoorbeeld dat mensen te maken hebben met stigmatisering. Dat geldt voor alle doelgroepen. Of dat, dat er een probleem is met wonen. Of dat, nou ja, noem maar op. Je hebt allerlei onderwerpen. De WMO is voor iedere doelgroep van belang. En wat je ziet is dat voorheen waren al die doelgroepen apart georganiseerd. Hè? Ook in aparte koepels, ja, dat is een beetje ingewikkeld
ja,
verhaal.
Leg het maar even uit. Ja.
Nou ja, bijvoorbeeld, je had de lichamelijke gehandicapten, die waren georganiseerd in de SCOA. Je had een koepel die mensen organiseerde die afhankelijk waren van de GGZ.
En die koepels waren landelijk?
Plaatselijk, in Amsterdam.
Oh ja.
In Amsterdam. En dan de chronische zieken, zaten bij GGZ, de chronische zieken zaten bij een koepel. Ouders van verstandelijke gehandicapten zaten bij een koepel. En de ouderen zaten bij een koepel. Die koepels zijn samengegaan tot één organisatie. En toen waren er nog steeds wel die zeiltjes, zeg maar.
Was dat het patiëntenplatform?
Dat was Cliëntenbelang Amsterdam.
Oh ja,
dat is in 2009 is dat ontstaan. En wat je ziet is dat langzamerhand binnen Cliëntenbelang zie je dat in plaats van op doelgroepen, zeg maar, dus of je nou de GGZ, nou, noem maar op, wordt samengewerkt op thema's. Dus al die doelgroepen zitten nou samen in groepen die zich bezighouden met,
maar is dat dan
bijvoorbeeld met wonen.
Ja, is dat dan een specifieke functie van Cliëntenbelang? Of eigenlijk kunnen die koepels het heel goed zelf? Bij wijze van spreken. Nee, die koepels. Die
ja,
zijn
maar,
toch...
dat die koepels samen cliëntenbelang Amsterdam moesten vormen. Hè? Want ze zijn samen gegaan in 2009.
Dat dus was hadden geen eigen bestaan meer. Dus in wezen
dat was onder druk van de gemeente. Die wilde één aanspreekpunt. En die wilde vier aanspreekpunten hebben.
Die wilde van dat gekrakeel ook af. Ja.
Dus,
moeilijke taak voor de cliëntenbelang om daar één...
Ja, dat was ook al lastig. Maar je ziet nu dat er veel meer gemoedelijk samengewerkt wordt. In plaats van dat alle... Hoewel de verschillen nog steeds niet goed uitgesproken zijn, naar mijn mening. Maar je ziet wel dat er veel meer gemoedelijk samengewerkt wordt. En dat op verschillende thema's in de WMO dat allerlei groepen samenwerken. Nou, noem maar op.
En wat maakt dan dat dingen niet goed uitgesproken zijn? Zijn het dan taboes of zijn het onderliggende, onuitgewerkte...
De tegenstellingen zijn nooit besproken. Dat speelde tijdens de fusie naar cliëntenbelang. Ja, maar ik ga misschien wel nu te gedetailleerd. Maar tijdens de fusie naar cliëntenbelang speelde dat een grote rol. Alleen er waren gewoon echt mensen die niet wilden dat die thema's uitgesproken zouden worden. Die zeiden, nou laten we nou maar gewoon maar samen gaan en stoppen mee met al dat gedoe. Maar dat blijft ondertussen, als conflicten niet worden uitgesproken, blijft dat natuurlijk wel een beetje...
Want als je dan met z'n allen zit in een algemene ledenvergadering en de een zit in een rolstoel en de ander zit onder de pillen of weer een derde. Hoe krijg je dan een gesprek goed op gang?
Nou ja, door naar gemeenschappelijke thema's te kijken.
Ja. En dat werkte.
Dat werkt nu uiteindelijk wel doordat nu bij cliëntenbelang die mensen in die verschillende groepen op verschillende thema's samenwerken, werkt dat beter. Ja.
Wat is nou jouw huidige droom? Ja, dus voordat je dit boek ging schrijven, had je een droom. En met alles wat je nu hebt opgetekend en vastgelegd, is er nou een nieuwe droom?
Dat zijn meer privé dingen, maar want ik werk niet meer. Ik ben met pensioen sinds 2 jaar. Dus ik heb geen droom meer, zeg maar, voor cliëntenbelang wat dat betreft.
Nee, maar wat zou je cliëntenbelang toewensen dan?
Ik zou cliëntenbelang toewensen dat ze ook naar andere strategieën kijken en zich wat meer kunnen profileren in de stad.
Op wat voor manier bijvoorbeeld?
Door meer naar buiten te treden, door wat meer actie te gaan voeren. En ik zou ook toewensen dat ze een iets bredere achterban krijgen. Want ik vind dat cliëntenbelang Amsterdam nog... is aan het vergrijzen. En je ziet dat nieuwe doelgroepen niet bereikt worden. En ik hoop dat ook door meer naar buiten te treden... dat er ook nieuwe doelgroepen bereikt gaan worden.
En Daan, hoe zie jij dat? Want jij zit in dit... Je bent jong, toch?
Nou, dat is heel lief.
Jong. Ja.
48 toch al?
Nou, dat is toch heel erg jong.
Oh.
Dus jij zit nu bij dit cliëntenbelang. Je hoort deze erfenis van Marjan. Zie je dat voor je, hoe dat zou kunnen... Hoe dat die nieuwe impuls gegeven zou kunnen worden met de kennis van nu. En onder andere met alle kennis uit het boek.
Nou, wat ik zelf wel leuk vind is, ik heb dus veel en werk nog steeds veel met jeugd en jongeren. Die proberen op te komen voor andere jongeren. Om niet in dezelfde fouten te vervallen misschien. Of om betere zorg te krijgen dan dat ze zelf hebben gehad.
En jongeren, zitten die al in cliëntenbelang? Waar kan ik die jongeren vinden?
Dat is misschien wel leuk om te noemen. Want we hadden al een jeugdplatform Amsterdam.
Ja.
En dat wordt ook dus ondersteund door cliëntenbelang en Stichting Alexander. Maar we hebben onlangs onze nieuwste lid van de vereniging... is een jongerenstichting. Die is opgericht in Hoorn. En die jongeren die hebben dus eigenlijk dat met onze hulp... hebben ze dat gedaan. Maar opereren voor de rest volstrekt zelfstandig. En die wilden heel graag... lid worden van cliëntenbelang. Nou, dat vond ik zelf heel erg cool. Ik dacht, moet je dat nou wel doen met zo'n vergrijzende club?
Ja.
Maar
zijn ze beperkt of begrensd? Of...
Nou, wat ook heel erg leuk is...
Of hebben ze niks?
Ze hebben van alles en nog wat. Alleen, ze benoemen dat helemaal niet zo.
Okay,
dus zij zien zichzelf gewoon als een groep jongeren. En ze willen iets doen voor andere jongeren.
Ja.
En wat voor type jongeren dat dan zijn, dat maakt ze helemaal niet uit.
Dus zij doen dat integratieve, hebben ze al in hun DNA een beetje zitten.
Ja, precies.
Dus dat zou een hele goede, verse, frisse wind... Ja. Voor cliëntenbelang zijn.
Maar wat dus ook leuk is, dat ze het wel waarderen, zo'n organisatie als cliëntenbelang. Dat ze wel zeggen, nou, jullie hebben enorme schat aan ervaring. En jullie kennen heel veel strategieën. Jullie kennen heel veel mensen. En dan willen jullie ons daarbij helpen. En daarom willen ze graag lid worden van cliëntenbelang. Dus dat vind ik wel...
Wat vind jij ervan, Marjan?
Ja, dat vind ik ook een goede ontwikkeling natuurlijk. Ja, zeker.
En hoe zit dat dan met al die... Hoeveel medewerkers zijn er? En in hoeverre vertegenwoordigen die medewerkers dan al die belangen van al die mensen die op één hoop gegooid zijn?
Nee, maar je moet het niet over medewerkers hebben.
Pardon.
Want de belangrijkste mensen binnen cliëntenbelang, dat zijn de ervaringsdeskundigen.
Die hebben helemaal niet genoemd.
En die ervaringsdeskundigen, die zitten ook aan tafel. Hè? En die worden ondersteund door medewerkers. Maar die medewerkers, die zijn ondersteunend aan ervaringsdeskundigen. Ja. En natuurlijk hebben die ook wel hun eigen... visie en hun eigen inbreng, maar wel samen.
Ja, ja. En we hebben het nog niet gehad over de laaggeletterden, maar die laten we denk ik ook maar zitten, want volgens mij gaan we langzaam de uitzending uit. Of hebben we nog? We hebben nog 2 minuten. Laaggeletterden kwamen pas sinds kort eigenlijk. Dat is een beetje een ingewikkeld thema. Hè? Hoe moet je er wel bij? Moeten ze er niet bij? Hoe sta je er tegenover?
Kijk, er is een... even kijken, ja, de groep laaggeletterden in Amsterdam is gewoon heel erg groot. Hè?
Toch wel?
Die is echt heel groot. En,
het heeft met migratie te maken, toch?
Nee, niet alleen. Zeg maar een heel groot deel van de mensen die analfabeet zijn, dat zijn mensen die met een Nederlandse achtergrond, dus niet migratieachtergrond.
Ja, ja.
Oh. En die laaggeletterden, daar is cliëntenbelang zich steeds meer op gaan richten. Ik zei al in het voorgesprek, mijn vraag is of dat per se moet. Ja. Maar dat misschien kan Daan dat beter vertellen. Omdat we zijn een patiënten- en cliëntenorganisatie. En je kan je op alle kwetsbare groepen richten. Maar de vraag is of dat moet.
Maar net als LVB was ook...
Ja, nooit. LVB is wel, vind maar ik wel belangrijk.
Vroeger, was vroeger niet als een handicap werd dat gezien. En sinds een jaar of 10 is dat nou niet een stoornis. Maar wordt het wel als een beperking aangemerkt.
Ja.
En dat maar is misschien wel leuk om te zeggen dat we... Dus we hebben sinds een jaar of 5 een platform voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. En we hebben vandaag ook voor het eerst in meer dan 2 jaar weer een grote fysieke bijeenkomst in de Havelaar. En daar gaan we het over heel veel dingen hebben. Maar onder andere dus ook over begrijpelijkheid van taal en regelingen vanuit de gemeente. Dus we gaan bijvoorbeeld de regeling voor als je naar de dierenarts wil. Dan kan je dus als met een minimum inkomen kan je daar korting voor krijgen.
Ach.
Nou, niemand van hoog tot laag opgeleid begrijpt die regeling. Dus wij gaan vanavond ook met hen kijken.
Vanavond?
Ja, dus kunnen we daar een betere folder van maken.
Leg uit, waar moeten ze vanavond zijn en hoe laat?
En vanavond gaan we vanaf 4:30 van start in de Havelaar. En we gaan daar eerst een beetje kennis maken, want mensen hebben elkaar heel lang niet gezien. En lekker eten. En ondertussen gaan we ophalen waar mensen allemaal tegenaan lopen en waar we samen werk van moeten maken.
Heel leuk. Marjan, je mag nog even reclame maken voor je boek. Waar kunnen mensen het boek kopen, bestellen?
Ze kunnen het kopen bij Cliëntenbelang Amsterdam. En het handigste is denk ik om een mailtje te sturen naar info@cliëntenbelangamsterdam.nl. En daar je adresgegevens bij te zetten. En dan zal er contact worden opgenomen.
Ja, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie enthousiaste betoog. Want het is een hele klus. Nogmaals, er ligt hier echt een baksteen. In positieve zin, je hebt dan ook wat. Er staat zoveel in. Heel indrukwekkend. Marjan Vink en Daan Stremmelaar, heel hartelijk bedankt. Succes met je wandeltocht in Frankrijk.
Dank je.
Fantastisch. En Daan, succes vanavond met goedkoop naar de dierenarts.
Dank je wel.
Goed. Tot de volgende keer. Luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende week.
Volgende week weer een nieuwe uitzending. Tot dan.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.